Goedemiddag. Welkom allemaal. Goed om elkaar weer te zien na de vakantieperiode. En ook goed om een aantal mensen voor de eerste keer te zien. Er zijn wat nieuwe mensen hier volgens mij. Ook jullie van harte welkom. We beginnen weer met een nieuw seizoen. We hopen dat het seizoen niet zo heel lang duurt, dat we hier dan gauw terugkomen. Maar als het nog eventjes duurt, dan gaan we in dit seizoen verder met de geschiedenis van Nehemia. Vorig jaar Ezra gedaan en het eerste hoofdstuk van Nehemia. En we hopen nu verder te gaan met Nehemia hoofdstuk 2 vanaf vers 11, als ik het goed heb. We beginnen met het zingen van een loflied. En hoe kan het dan mooier om de woorden van de Bijbel zelf te gebruiken? Ik wil graag beginnen met nummer 26. Dat is Psalm 100. We hebben geen begeleiding vandaag, dus we doen het fijn a cappella. Er zijn verschillende melodieën van dit lied. Ik denk dat het wellicht a cappella het eenvoudigste is om de aanwijzingen maar van de bundel van Johannes de Heer te volgen. En de melodie van Daar juicht een toon, daar klinkt een stem te gebruiken. Juicht aarde, juicht alom de Heer, din God met blijdschap heeft hem hier. Kom nader voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. De Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en super is dat. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Weet je, die Heere, die God waar we van lezen in Nehemia, die ondanks al het verval wat er geweest is, de ballingschap, hij was God en hij was trouw. En hij heeft uiteindelijk zijn volk weer teruggebracht in het land. En ook al was het een puinhoop, hij bleef erbij en hij zocht mensen uit, in dit geval Nehemia, die een bepaalde visie hadden en zeiden van wat er ook gebeurt, wij zetten onze schouders eronder en we gaan gewoon weer herbouwen. En de Heere zal trouw zijn en tot in het laatste nageslacht, totdat de laatste toegevoegd is en de Heer Jezus terugkomt, zal Hij trouw blijven. En zal Hij ervoor zorgen dat er mensen zijn die Hem willen dienen en Hem willen volgen. Laten we nu nummer 41 doen. De nacht vloot heen, het is helder dag. Er is blijdschap in mijn ziel. Dus kijken we terug en we mogen weten dat we kinderen van God zijn. En dan mag je onbevreesd op pad gaan. Ook al is de weg soms ruw en steil, toch mag er blijdschap zijn omdat God bij ons is. De nacht vloot heen, het is helder dag. Er is blijdschap in mijn ziel. Mijn vrees is weg, Gods vreugde daar, er is vreugde in mijn ziel. Er is vreugde, hemelvreugde hier op aard. Te weten, Jezus neemt ook mij, is mijn Heer aan alles waard. Mijn tranen Belgen naar het hemelsland, toch met blijdschap in.
luid, ja des heilands bloed van hen. Er is vreugde, hemel vreugde, hemel vreugde hier op aard. Ze weten, Jezus wint op mij, is mijn Heer dan alles waard. En is de weg soms ruw en zeil, toch een gijdschap in mijn smart. Want Jezus zelf beschiet mijn weg en houdt gijdschap in mijn hart. Er is vreugde, hemel vreugde, hemel vreugde hier op aard. Te weten, Jezus mint ook mij, is mijn Heer van alles waard.
Ja, het laatste couplet waarin staat dat de weg soms ruw en steil kan zijn. Dan moeten we even denken aan Nehemia, daar gaan we het vanmiddag vast wel over hebben. Die ook met zijn rijdier dwars door de puinhopen moest rijden om te kijken wat de stand van zaken was. Nou, die had dus ook een ruw en een steil pad. Maar hij bleef toch moedig omhoog zien, want hij wist dat God een bepaald plan met hem had. En hij ging gewoon voort. En als je weet dat God iets voor je heeft, dan mag je je vertrouwen op hem stellen en dan aan de slag gaan. Als laatste lied zou ik graag willen zingen het lied Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Die staat niet in de bundel van Johannes de Heer, voor zover ik weet. En ik ben even verzuimd om hem uit te printen. Maar ik heb mijn volste vertrouwen ook op jullie allemaal gesteld. Dat het lied zo bekend is dat we hem samen kunnen zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij.
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij.
Nou, dat gaat heel aardig. Je kan ook in Kanon, dat gaan we gewoon proberen. We zijn gewoon hier en dan zien we wel waar het schip staat. Ja.
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Ja, Vader, zo mogen we samen bij u komen. We mogen weten dat u door de Heer Jezus Christus onze Vader bent geworden. We kunnen onszelf daar niet voor op de schouder slaan en zeggen dat we door onze eigen verdiensten bij u horen. Het is allemaal uw werk. Wij hadden er een puinhoop van gemaakt, maar u hebt uw Zoon gegeven. En we mochten ja zeggen op dat offer van de Heer Jezus Christus, ons vertrouwen op hem stellen, schuilen achter zijn bloed. En alleen maar op grond daarvan mogen we weten dat we kinderen van u zijn. En we voelen ons daar klein bij, dat we onszelf kinderen van de Allerhoogste mogen noemen. Maar dat is wel wat uw woord ons geeft. En daar willen we u heel hartelijk voor bedanken. Zo aan het begin van dit samen zijn, ook aan het begin van dit nieuwe seizoen. We willen onze handen naar u uitstrekken. U bedanken dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat woord wat telkens opnieuw tot ons hart wil spreken. En zoals we het zo straks ook in de bidsel al even zeiden. We willen graag dat vanmiddag uw woord opengaat. En dat ook ons hart opengaat. En dat die twee op elkaar aansluiten, zodat uw woord in ons hart zal indringen. Dat we iets zullen zien van wie u bent, o Vader, en wie de Heer Jezus Christus is. Dat u groter wordt voor ons hart. En dat we ook heel praktisch dingen zullen leren van hoe we hier beneden te wandelen hebben. Misschien wilt u wel iets aanwijzen in ons leven of in onze omstandigheden. Wat net zoals bij Nehemia een stuk puin is en wat weg moet. U wilt opruiming houden en u wilt tegelijkertijd ook herbouw doen. Herstel brengen aan misschien wel bressen en scheuren en gaten die er zijn in ons leven. Misschien door onze eigen schuld, misschien door iets wat ons is aangedaan. En dan bidden we u om uw helende werking in ons hart. We willen ons openstellen voor u. Spreek tot ons door uw woord. We bidden om uw zegen voor broeder Dato als hij uw woord doorgeeft. Zegen hem, leidt u hem door uw Heilige Geest. Dat hij uw woorden zal spreken en wij ze vanuit uw hand mogen ontvangen. Amen.
Amen. Ik wil graag eerst een paar teksten met u lezen uit Hebreeën 12, uit het Nieuwe Testament. En dan naar Nehemia 2, ons onderwerp. Hebreeën 12. Vers 22. Hebreeën 12, vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizenden van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Hier wordt de gemeente, hier wordt de gemeente van onze Heer Jezus Christus, vergeleken met Jeruzalem. En dat wordt dan gezegd dat Jeruzalem dat uit de hemel komt. Maar goed, toch dat beeld, Jeruzalem, is kennelijk niet een op zichzelf staand iets. Het is niet alleen annex verbonden met Israël, maar het heeft ook te maken met een, als voorbeeld voor de gemeente. Nu Nehemia, hoofdstuk 2. Het is altijd moeilijk om de draad weer op te pakken. Misschien heb u alles wat voorheen gebeurde al weer teruggeluisterd, dat zou kunnen. Maar de meeste van ons zijn dat niet gewend en gaan af op wat er vandaag komt. Dat mag ook. U bent welkom. En er zijn ook die vorige keren niet geweest zijn, omdat ze eenvoudig hier voor het eerst zijn. Nu, we hebben Esra, het boek Esra eerst bestudeerd, omdat we denken dat dat het belangrijkste was. Er staat ook voor Nehemia trouwens. Maar Esra brengt de ballingen, als ik het zo zeggen mag, terug naar Jeruzalem om de tempel weer in glorie te laten verschijnen. Herbouwen van de tempel. En Nehemia gaat in dezelfde periode ook van Babel naar Jeruzalem, maar nu om de stad te herbouwen. Het verschil tussen Esra en Nehemia is misschien wel het makkelijkste te zeggen. In Esra gaat het om de tempel en in Nehemia gaat het om de stad. De tempel is de dienst richting God, aanbidding, grootmaking. En de stad heeft altijd te maken met het getuigenis van God op aarde. Dat heeft te maken eigenlijk met de buurman, als ik dat zo mag formuleren. Dus weer een makkelijk verschil. De tempel, daar is de dienst naar de Here toe. De Dat zijn de priesters, daar worden de offers gebracht. Die zijn niet zozeer voor Kodewijk en Broek bedoeld geweest, maar voor de Heere God zelf bedoeld geweest. Maar de stad op een berg gelegen, en Jeruzalem lag op een berg, een van de hoogste plaatsen in het land ongeveer, van Israël. Een stad op een berg gelegen, kan niet verborgen blijven, zal dus zichtbaar worden. En dat heeft te maken met uitstraling, met zichtbaar worden van Gods getuigenis. En daar is uw en mijn praktijk direct in verweven. Dat hadden we. We hebben ook de eerste stukken van hoofdstuk van het boek Nehemia gehad de vorige keer. Dat Nehemia een soort gebedslast had toen zijn broer terugkwam van een excursie naar Jeruzalem en vertelde dat het een en al puin was, dat het nog erger was dan hij vermoedde. En toen is hij gaan bidden en hij was in dienst bij een koning. De koning krijgt door dat hij hartzeer heeft, vraagt ook: wat heb je dan? Je bent niet verkouden, maar wat is er dan? Wat is er dan aan de hand? En dan komt er een ontboezeming van: ja, hoe kan ik blij zijn als de stad van mijn vaderen, als de graven van mijn vaderen verwoest zijn? Hoe kan ik dan in blijdschap zijn? Wat is uw verzoek? Dus die koning heeft het nog door ook. Nou, ik wil er graag naartoe. Ik wil er graag orde op zaken stellen. En hij heeft 12 jaar verlof gekregen. Dat lees ik niet uit deze hoofdstukken, maar wel uit de rest van de Bijbel. Dat staat er echt expliciet bij. 12 jaar verlof gekregen om vanuit Babel naar Jeruzalem te gaan, om daar als een soort landvoogd, want dat was Nehemia. Ezra was een priester, schriftgeleerde. Nehemia was een bestuurder. Zie je weer het verschil. Maar als een landvoogd heeft hij daar met mensen onder zich de herbouw ter hand genomen en daarin leiding gegeven. En hij komt eraan in Jeruzalem. Nu gaan we verder lezen in Nehemia 2 vers 11. Dus Nehemia kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. En toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort, de stad uit, voorbij de slangenbron, drakenbron, naar de mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was daar echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog. Marco duidde daar al op bij zijn inleiding. Langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen: u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden: wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover vandaag. De volgende keer, als het beleven, gaan we met hoofdstuk 3, met het feitelijke bouwen, verder. De eerste vraag die ik mezelf ooit gesteld heb is, en die ik vandaag graag wil doorgeven, waarom die ijver voor Jeruzalem? De Heere God had ooit gezegd, toen de vraag kwam, waar wilt u dan dat wij gaan offeren? Waar wilt u dan dat uw naam wordt verhoogd? En toen heeft de Heere God gezegd, de plaats die ik verkiezen zal uit een van jullie steden, stammen, die zal ik zelf aanwijzen. Maar het was niet bekend. Mozes heeft die plaats niet gekend. Hij wist wel dat God een plaats zou willen, zou hebben, maar hij wist niet waar die plaats precies lag. Om het heel kort te zeggen, veel later, toen Eli en zijn zonen in Silo de tabernakel dienden, ze waren daar priesters. En de zonen van Eli, die priesters, het helemaal niet zo nauw namen met Gods gedachten. Samuel geboren werd en daar in die sfeer werd gebracht door Hanna, zijn moeder. En het helemaal uit de hand liet. Eli zelf zag het ook niet meer zo helder, hij was ook blind. En de wolk van God, de Shechina, en dat is het meest erge waarschijnlijk, was weggetrokken uit Silo. Dat kun je bewijzen met de naam Ikabod. Een naam Ikabod gegeven aan een kleinzoon van Eli. En dat woord Ikabod betekent weg is de heerlijkheid. Weg is de eer. Weggetrokken. Je moet je dus voorstellen dat volk Israël is uit Egypte gekomen. Hebben wij de Horeb, de Torah gekregen, de boeken van Mozes en ook de 10 woorden natuurlijk. Maar ook de wolkolom, die Shechina, die wolk van heerlijkheid, die overdag een wolk was en 's nachts een vuurverschijnsel was. Die wolkolom was bij hen geweest, permanent, dag in, dag uit, ging voorop. En dat is een geweldige zegen geweest. Ze hebben letterlijk in de hitte van 40, 45 graden woestijnhitte onder de wolk geleefd. Ze hebben in de schaduw van de Almachtige, letterlijk in de schaduw van de Almachtige gewoond. Alleen al dat doet je bijna huiveren van verlangen. Van oei, als dat nog eens een keer zou gebeuren. Wij onder de schaduw van God. 'S Nachts koelde het niet zo sterk af. Het koelt er heel sterk af 's nachts. En overdag is het vreselijk heet, maar ook overdag was dan die schaduw, die wolk was boven hen. En die leidde hen van pleisterplaats tot pleisterplaats, zegt de schrift. Die wolk was er nog toen ze het land binnentrokken. En die wolk was er nog toen de tabernakel werd neergezet, een beetje in het noorden, in de stam Manasse, ongeveer daar bovenin, in Silo. Silo. En daar stond de tabernakel nog jaren. En toen is het meest wezenlijke van de tabernakel, de aanwezigheid van Yahweh, de duidelijke kenmerken dat hij daar woonde, is weggetrokken. Ik weet niet welke impact dit gehad heeft toen, maar die Ikabod kreet, term van de dochter, de schoondochter van Eli, zegt eigenlijk heel veel. Ik weet niet of u weet, maar toen is zelfs het priesterschap veranderd. De locatie is veranderd. Silo werd Sion toen. De zonen van Eli werden afgeschaft en Zadok werd priester. Daar komt voor het eerst de naam Zadok voor, die notabene in het boek Ezechiël een enorme rol gaat vervullen voor de toekomst. Daar komen de zonen van Zadok ineens voor. En ten derde, Saul werd vanaf dat moment niet meer gekend, maar David kwam in de plaats van Saul. Dus het is een verschil, een vervanging van koningschap, van priesterschap en van locatie geweest. En dat is veel meer dan we misschien vermoeden. En toen heeft de Heere aan David, die de nieuwe lijn zou gaan volgen en inzetten, aan David heeft de Heere toen die plaats aangewezen op die dorsvloer van Arauna, op die dorsvloer van Ornan, wordt ook wel vertaald, waar David een bijzondere ontmoeting met Yahweh heeft gehad en er vuur uit de hemel kwam. Toen heeft David de locatie gekregen van, en daar laat ik mijn naam wonen. Jahweh zei dat, de Heere zei dat. En dat was Jeruzalem. Dat was de berg Sion. Dat was het Sion van de heilige Israëls. U weet nu waarom er zo vaak over Sion gesproken wordt. Niet over Sinaï, daar is de wetgeving geweest, dat is de wet. Maar Sion, dat is een nieuwe basis, een volkomen nieuw uitgangspunt. Dat is genade. Niet op grond van hun verdiensten, nee, alleen maar verknoeien. Maar op grond van Gods genade die zijn plannen en zijn gedachten doorgaat voeren, af gaat maken. Sion. En toen is het geweest, en toen Salomo die tempel daar op die locatie ging bouwen, kwam de glorie van God, de Shechina, ook terug. Leest u in de Bijbel, in gebruikname van de tempel, komt de glorie van God en vult opnieuw het huis. Dus de glorie van God was weggetrokken uit Silo, een tijd afwezig geweest, en dan komt het weer terug in de tijd van Salomo bij de tempel. En dan krijg je een andere periode. Dat moeten we even vasthouden eigenlijk. Want dan komen er een heel aantal, een hele rij koningen. Daar heb u het boek Koningen voor en het boek Kronieken voor, om dat allemaal te lezen. U denkt, ja, dat is allemaal onzin, geschiedenis van Israël. Nee, het heeft ook met andere dingen te maken. Dat gaat me nu te ver. Maar daar vindt u heel precies terug wat er allemaal gebeurde met die koning. Uiteindelijk ging het niet goed. Ze kregen ruzie onder elkaar. 10 stammen zijn weggevoerd, zijn in ballingschap gegaan naar Assyrië, dat is Nineveh. Dat is dus Noord-Irak vandaag, daar ongeveer. En de 2 stammen zijn nog een hele tijd in het land gebleven en het ging ook niet goed. Ze hebben afgoderij gedaan, ze hebben andere goden gedoen, ze hebben een ander altaar gekozen. En Ezechiël, een profeet uit diezelfde tijd van Nehemia, die zegt, weet je wat er gebeurde? Toen is de glorie van God weer weggetrokken. Toen. Weer. In de tijd van Eli en zijn zonen. En nu nog een keer. U vindt dat in Ezechiël 8 en 9 en 10 en 11. Weer is die glorie, weer is het meest wezenlijke van het huis van God weggegaan. En toen zijn ze in ballingschap gegaan. 70 jaar in ballingschap. Daniel hoort daarbij met de vrienden. Ezechiël hoort daar dus bij, dat begrijpt u nu. Met zijn gevolg, die zitten bij een rivier, de Kibar, in een vluchtelingenkamp. Hele horden zijn weggevoerd. Dus de 10 stammen, het grootste deel van het volk, was naar Noord-Irak gegaan. En zij gingen dus naar Babel. Dat is ook Irak, maar dan wat zuidelijker, waar ooit het paradijs gelegen moet hebben, daar in die streken. Daar zijn ze geweest, 70 jaar lang. Maar Jeremia had ook een tijdgenoot, dus Jeremia, Daniel, Ezechiël. Dus het moet een hele belangrijke les voor u zijn, omdat de Bijbel zoveel tijd, ruimte reserveert om u dit te vertellen, moet het ook belangrijk zijn. Dat is niet toevallig. Maar Jeremia had gezegd, het zal 70 jaar duren en na die 70 jaar zal er een terugkeer mogelijk zijn. Het is ook gebeurd. Daniel kende die profetie van Jeremia en legde zijn hand erop. U vindt dat in het boek Daniel, toen die 70 jaar voorbij was, zei de Heere God, u hebt het beloofd en nu is het zover. En de Heere liet ook zien dat het zover was. Ezechiël spreekt daarover. Zachariah, tijdgenoot van Ezra. Haggai, tijdgenoot van Ezra, die spreken daarover. U vindt het helemaal terug als u dat wilt in de Bijbel. Maar nu is er een terugkeer mogelijk. Een terugkeer om de tempel te herbouwen. Tegen alle voorspellingen in is notabene een vorst van Iran. Schrikt u niet. Iran, ik heb het toen nog gezegd hoor, in april of zo. Die heeft toestemming gegeven om in Jeruzalem een tempel voor de Heere te bouwen en om de stad te herbouwen. Want het rijk van Babel, van Nebukadnezar en zijn nazaten, dat rijk van Babel is overwonnen door de Meden en de Perzen. En Perzië was voor ons op school vroeger ja, bekend, maar Iran kenden we niet. Dat is later. Nu blijkt dat Iran hetzelfde is als Perzië van vroeger. Maar hoe dan ook, we zouden nu het Rijk van Iran duiden als pertinent anti-Israël en anti-de Bijbel. Nu. Heel sterk daar. En toen, dat is toch een wonder, dat uitgerekend een vorst in Iran toestemming geeft om te gaan. Nu, Ezra gaat met een groep, Nehemia gaat uiteindelijk ook met een groep. Dat is de achtergrond, maar dat moet je eigenlijk bij jou. Nu komt Nehemia in Jeruzalem aan, weet van zijn broer, die daar al eerder was, dat het een gebrekkige toestand is, dat het moeilijk is, en heeft het verlangen om herbouw te doen. Waarom? Omdat de plaats van de vaderen verwoest is, maar omdat de tempel van de Heere God kapot ligt, omdat de stad in puin ligt. Het getuigenis van God op aarde. Nu zeg ik het echt zo, maar misschien wilt u dit ook eens een keer plaatsen in 2018, omdat het getuigenis van God beschadigd is, kapot is, gedeukt is, aan alle kanten aangevallen werd. Voelt u nu aan waarom aanvallen op de kerken, heb ik het niet over de kerk, dus die hele grote groep, waarom die er zo talrijk zijn vandaag, of het nu seksuele dingen zijn, of bestuurlijke dingen zijn, of leerstellige dingen zijn, of ontkennende dingen zijn van dat niet meer, of de scheppingen niet meer wordt herkend, maar er nu een andere theorie is. De hele wording staat ondersteboven. Alles aanval. Ziet u dan niet dat het getuigenis van God vandaag kapot ligt? En als er in de krant staat gisteren dat er zoveel kerken gesloten zijn en dat er zoveel gebouwen leeg staan, raakt het u dan niet? Ik zou bijna Jeremia citeren, klaagliederen. Raakt het u dan niet, u allen die voorbij gaat? Ziet u het dan niet? Doet het u nu iets? En wat zou je dan in deze tijd kunnen doen? Nou, nu zitten we precies bij ons boek. En die tijd is heel apart. Is echt heel apart. Nehemia, die heeft zich voorgenomen om geen comité te vormen van gelijkgestemden. Dat doen wij wel, weet je wel. We moeten eerst, als je iets wil doen in India, dan moet je eerst een vriendenkring hebben om in India van slag te gaan. Sorry hoor. Ik begrijp het allemaal wel. Ik begrijp wel als uw zoon, dochter, zwager of tante een soort zendingsdrang heeft voor een bepaald land, dat er dan een vriendenkring, ja, er moet toch een minimum inkomen zijn. Ik weet het. Ik wil dat ook niet wegpoetsen. Maar het begint niet met een vriendenkring. Het begint niet met, ja, als we dan wat willen, dan moeten we wel een voorzitter hebben, moeten we wel een secretaris hebben, moeten we ook een penningmeester hebben, moeten we ook iemand hebben die verstand heeft van computers. We beginnen gelijk in onze zakelijke sfeer. Nee, meer niet. De Heer had hem een last op zijn hart gelegd en die last op zijn hart is heel persoonlijk. En dat is nu nog zo. Het zou best kunnen zijn dat hier één is, of twee, of drie, die een bepaalde druk van God, een last van de Heere, een druk van de Heere op hun hart krijgen om dat uit te voeren en om daar iets mee te doen. Dus niet zomaar vrijblijvend in Kodwijk en Broek een studie bijwonen en zeggen, nou, het was aardig of het was niet aardig en dan gaan we naar soep en brood, dat krijg je hier meestal. Nou, super hoor. Maar dan ga je weer over tot de orde van de dag. Bijna wat de Heer Jezus heeft. Het gaat je toch niet, alsjeblieft, toch niet om de spijze die vergaat, hè, Johannes 6, maar je moet mijzelf hebben. Dat is voedsel. De Heer Jezus zelf. Goed, hier vind je een Nehemia die dat niet allemaal meedeelde, niet allemaal rondschrijfbrieven heeft gedaan. Los van of dat wel kon in die tijd of moeilijk was, hij is echt alleen. En hij gaat op inspectie toch, maar hij wil het ook niet hebben van horen zeggen. Volgende punt. Hij wil het echt zelf zien. Dus niet op hearsaying afgaan. Horen zeggen wat men zegt. Want dan kun je via Facebook, ik weet niet welke kant opvliegen. Alle kanten is mogelijk. Als je het via Facebook, via horen zeggen zou moeten horen. Hij wil het zelf onderzoeken. En dat is de opdracht. Altijd de Heer gaat dus nooit zomaar wat zeggen zonder je bekend te maken waarom hij dat doet. Nehemia gaat op stap. En we hebben samen gelezen. En er was geen dier bij me. En ging dat niet 's nachts doen. Nou, misschien wel Nicodemus-achtig. Die kwam ook 's nachts bij de Heer Jezus. Misschien ook wel omdat hij geen opsmuk wilde, omdat hij toch stadhouder was. Dus als hij overdag met een paar mensen op stap ging, dan zouden er een soort fotografen expres bij zich hebben geroepen of een hele club van de pers. Nee, heel eenvoudig. Zelf gaan. En dat is gebeurd. Hij gaat op stap. Er was geen dier bij me dan het dier waarop ik reed. Dus ik heb ook niet een soort Rolls Royce van tante Truus mogen lenen. Nee, ik ben zelf gegaan met mijn eigen ezel. Dus ik noem het maar even ezel. Kan ook wel een paard zijn geweest, dat weet ik niet. Maar zo eenvoudig is het hier. En dan gaat hij 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron. Deze vertaling en de herziene Statenvertaling is dat. En naar de Mespoort. Probeert u dus te zeggen, de dalpoort, ja, dan ga je dus naar beneden. Nou, is misschien wel de eerste stap, naar beneden gaan. Je bukken, je klein maken, je vernederen. Vernedert u onder de krachtige hand van God en hij zal u verhogen. Door de dalpoort. Voorbij de Drakenbron. Beseffend dat er een soort slang is, een soort draak is, die altijd bezig is geweest om te vernielen. En zie nu eens waar het vandaan komt, wat de uiteindelijke bron is van al die verkeerdheid, van al die aanvallen, van al die toestanden. De Drakenbron. En naar de Mespoort, waar normaal gesproken het vuil, laat maar zeggen, de huisvuil, maar ook allerlei wc-achtige dingen, waar daad gedropt werd, geplaatst werd, daar kom je uit. Dat was de Mespoort. Nu, je ziet het gebeuren, hij gaat de stad uit, zoals hier staat, door de dalpoort, langs de Drakenbron, naar de Mespoort. Dan ben je bijna op het laagste niveau terecht. Dat is de route. En hij inspecteerde de muren van Jeruzalem waarin bressen waren geslagen. Zou u terug willen naar iets wat u vroeger misschien hebt gehad? Dat is dan nostalgie, hè? Zo heet dat vandaag. Dat is dan voor oude mensen eigen. Ik ben altijd over vroeger te praten. Vroeger was ook wel alles altijd beter. Daar heb ik het niet over. Dat is ook niet zo. Maar zou u de aloude tijding van vroeger nog weer terug willen? Zou u dat wel weer willen? En de graven van mijn vader, betekent dat je dan een extra eerbied hebt voor het uitzoeken van een familielijn of zo. Zo'n soort geslachtsregister. Maar je zou het ook wel anders kunnen zeggen. Wat is er nog over van het elan van Luther Calvijn? Heb u daar nog iets mee? Wat is er nog over van het Engelse revij van 1825 van Spurgeon en vele, vele anderen? Leeft dat nog? Heb je nog interesse in de graven van uw vaderen? Doet het u nog iets als u denkt, ja, maar dat zijn we toch kwijt? Ik zei zo pas, en hier bij het koffiedrinken, een heel klein voorval, je hebt ergens gesproken, de toespraak werd beluisterd door iemand die ik heel goed ken, die reageerde daarop dezelfde dag nog bijna, en zei, ja, dit horen we niet meer. Dat zijn we kwijt. De graven van de vader. Waar zijn ze? Wat is er nog over van die geliefde broeders, zusters, die iets deden voor de Heer en die misschien nog zeer grote voorbeelden zijn voor ons vandaag? Nou, dat is eigenlijk wat erachter steekt. Hij gaat verder. Ik ging verder naar de bronpoort, naar de vijver van de koning. Nu, als je de route naar beneden doet, dan kom je ook bij de basis uit. Die bronpoort heeft ook waarschijnlijk wat lager gelegen, daar gaan ze meestal. Dan kom je uit. Niet bij de slangenbron, bij wat de duivel allemaal aan producten heeft, en aan oplossingen en aan influisteringen, maar daar kom je uit bij wat God allemaal te zeggen heeft. Waar hij is, de bron van zegen, die in het heiligdom ontspringt. Dat is de Heer Jezus. Dan komt Ezechiël uiteindelijk bij de tempelbeek uit, een bron die ontspringt in het heiligdom, onder de drempel van de tempel door, komt die waterstroom op gang. Nou, en eerst is het tot aan je enkels, dan is het tot aan je knieën, dan kun je erin zwemmen. Een Dus hoe verder je gaat, hoe meer het wordt, hoe mooier het wordt. Dat is wat er dan gaat gebeuren. De bronpoort. Maar de bron is ook misschien wel het werk van de Heilige Geest. Toen in de profeten, toen in de door God aangestuurde mannen, ook vrouwen waren daarbij. Maar nu door het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Maar ga naar de bronpoort. En dan kom je uit bij de vijver van de koning. Dat betekent niet dat er een soort domein is waar Willem-Alexander alleen mag jagen, omdat het een stukje hobby van hem is. Gedoe nu vandaag, geloof ik. Maar laat me los. Het is dus niet de vijver van de koning waar ik over als enige mocht vissen. Die kant kun je op. Maar je kunt het ook anders zeggen. Waar de koning zijn vreugde vond. En dan klinkt het voor mij heel anders. Maar de ware David, de zonen David, waar de echte Salomo, dus vredevorst, dus echte Shalom, Salomo, Shalom, betekent zijn naam. Waar die echte vredevorst rondwandelt, waar de tuin is, zoals die tuin er was in de tijd van Adam en Eva, waar het goed toeven is, waar je genieten kunt in de vijver van de koning. Daar kom je uit. En dan ga je nog verder, en dan kun je niet meer verder. Dan doen hulpmiddelen geen dienst meer. Ik begrijp het wel, er lag zoveel puin dat zelfs dat beest, die ezel of dat klimrijder, of hoe die ook heten mag, het lukte niet meer voor dat beest met Nehemia op de rug om naar boven te komen. Dat begrijp ik, zo ligt het ook, heel eenvoudig. Maar stel je nu eens voor dat er een moment gaat komen dat je aan hulpmiddelen niks meer hebt. Dan kun je eindeloze hulpmiddelen bedenken. Dus je kwaliteiten, je eigen kwaliteiten, dus je gaven die je hebt, die kunnen dan gebruikt worden. Nou, die zullen ook gebruikt worden, dat geloof ik stellig. Maar daar gaat dat niet meer om. Het gaat niet meer om de hulpmiddelen, de hulptroepen, de rijdieren. Het gaat niet meer om onze mobiliteit die we hebben, weet ik veel wat voor merk. Maar dan gaat het om dat je zelf, alleen op jezelf bent aangewezen. Op handen en voeten. Misschien komt daar de uitdrukking vandaan, iets handen en voeten geven. Nou, dat is dit. Dan kom je met handen en voeten, ga je verder klauteren. En dan kom je tot de conclusie, er moet wat gebeuren. Dit kan niet meer zo. Dit moet veranderen. En ja, dan komt de weg terug, dan klautert hij weer omhoog. En hij ging de muurinspecteur en ging weer terug. En door de dalpoort ging hij weer terug. De machthebbers wisten dus tot op dat moment nog niks. Ze hadden niets gemerkt. Stiekem, nee. Maar om iets voor te bereiden. En broeder en zuster, dat is nu exact wat ik ook graag kwijt wil. Laten we nu eens zelf wat doen. Niet in overleg met. Laat er niet een comité gevormd worden. Ik zei dat zo pas ook al. Waarin jij een bepaalde functie hebt. Mag wel. Ik heb er niets op tegen. Maar als het comité dat weer moet doen, daar zit er dus weer een vergadercyclus aan vast. Van vergaderingen met notulen en met besluiten. Ik heb het een beetje gehad met vergaderingen. Ik heb het gehad met allemaal praten. En maar praten. Den Haag stikt van die praatgroepen. Zodra ze een probleem hebben, commissie. Het gaat niet anders. In de kerk, laten we maar een commissie benoemen. Weer voorlopig af. En dan zien we dan over een half jaar wel weer of er nog wat verder moet gebeuren. Het is steeds hetzelfde. Nog steeds hetzelfde. Maar dat is nu precies niet wat hier staat. Hier staat dat je misschien elk stukje hulpmiddelen moet loslaten. En dat je heel persoonlijk aan de slag moet. En niet iedereen bij de jas revers moet grijpen, of jurk revers, ik weet niet of die er ook zijn, maar om ze bij elkaar te roepen. Maar gaan, doe iets. Dat is wat hier staat. En dat vind ik zo schitterend mooi. Deze dingen die zijn voor ons buitengewoon belangrijk. En toen heeft pas Nehemia verteld wat er was gebeurd. Toen heeft hij zijn getuigenis gegeven, wat de Heere hem in Babel al, in het verre land nog, had gezegd. En wat hij had meegekregen en van waaruit hij was vertrokken. Toen pas. En hij heeft verslag gedaan van de ruïne. Dat hadden ze zelf kunnen constateren. Ze hadden zelf ook rond kunnen kijken. Ik weet dat het zwaar is, dat ik het behoorlijk zwaar aanzet om te zeggen, kijk, dit is niet zomaar een verhaal om de geschiedenis van het Joodse volk, van de twee stammen, Judea, te leren kennen. En ook niet om de geschiedenis van Jeruzalem uit je hoofd te leren. Maar dit is bedoeld voor jou, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn, zegt de Bijbel. Ook hiervan. Dit is niet zomaar een verhaal. En bovendien, dat las ik met je uit Hebreeën 12, is het wel terdege een link tussen Jeruzalem en de gemeente. Tussen het getuigenis van God op aarde en een stad op een berg gelegen. We hebben wel terdege verantwoordelijkheid. En wat dan te doen? Nou, daar kom je uit. In hoofdstuk 3 gaat het verder met die doet dit en die doet dat en die doet dat. Allemaal verschillend, allemaal divers. En de Heere God kan blijkbaar iedereen gebruiken. Hij kan een apotheker gebruiken en hij kan een goudsmid gebruiken en hij kan een dienst. Iedereen. Ook al heeft hij maar een heel klein kamertje, dan ben je nog inzetbaar. Dat komt. Maar eerst is daar dus een verslag van de ruïne, maar ook een verslag van Gods roeping. Zouden we nu dit boek durven hanteren als een appel om vandaag aan de slag te gaan? Ja, en dan zegt u, het komt in het boek Nehemia voor, het puin was te veel en de kracht van de dragers schiet tekort. Daar kom je uit, hè? In dit boek kom je tegen dat ze ontmoedigd zijn. Omdat er toch te veel puin lag, omdat het toch niet helemaal ging zoals ze zelf hoopten. Toch is daar een oproep en dat doet Nehemia. Hij gaat andere mensen niet zeggen van, kun je in mijn comité komen zitten, maar dit moet gebeuren. En dat klinkt heel anders. We zijn een voorwerp van smaad. Het getuigenis van onze Heer Jezus Christus ligt op apengapen. Wat gaat er nu in u om? Als de paus of misschien wel die Dalai Lama ineens geconfronteerd wordt met seksueel kwaad in zijn gelederen, bij zijn leraar, in zijn groep, zal ik maar zeggen. Ja, nou, dat is daar. En dan gaat u hier en zeggen, ja, dat was daar. Raakt het u dan niet? Zegt u dat niet? Nou, misschien is dat iets verder weg van uw bordje dan dat wat er in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurde. Maar diezelfde dingen die in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurd zijn, en misschien nog gebeuren, zijn ook in de protestantse kerken gebeurd. En ook in de evangelische kerken gebeurd. En ook in de evangelische opvang gebeurd. Dus het is niet waar dat het die en die club is. Dit is zo. De duivel heeft kans gezien. De slangenbron heeft kennelijk heel wat narigheid laten spuiten om allerlei verontreinigingen en allerlei verkeerdheid binnen te brengen. En daar zitten we middenin. Hoe ga je daarmee om? Nou, daar hebben we allemaal een mening over. En dan ga je weer met onze tijd Facebook eventjes mening zeggen hoe jij het vindt. Nou, dat leest toch geen hond. Sorry hoor, die paar vrienden van jou wel. Sorry, ik ben een beetje te katten. Maar nee, daar kom je niet verder mee. Dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Maar wat dan wel? Nou, het moet wel zo zijn dat je aan de slag gaat. Dat je samen een beslissing neemt. Heren, we schamen ons omdat uw naam erin betrokken is. Omdat uw getuigenis, Heer Jezus, te grabbel is gegooid. Omdat het niet meer een uitstraling en een uitnodiging was om bij u te komen. Maar eerder een soort afwijkend gebeuren is waardoor niemand meer binnenkomt. Nou, dat zootje ongeregeld, daar hoef je niet naartoe. Nou, daar zitten we toch mee. Dat raakt ons toch. En als er vandaag een kerk gesloten wordt, raakt het u dan niet? Ja, u denkt misschien, ja, dit is niet onze kleur. Als we onze predikanten hadden gehad, dan was die kerk nog. Oh ja. Nou, wees maar voorzichtig. Ik loop nu een paar jaar mee, maar dit is overal terug te vinden. Maar deze drive om voor hem, voor de Heer Jezus en voor onze God en onze Vader een getuigenis te zijn. Waar hij eer krijgt, waar hij glorie krijgt, waar het om hem gaat en niet meer om ons. Niet dat ik daar een zegen krijg, als ik daar in die gemeente ga, ja, dan wil ik een zegen. Oh ja, wat zegt de Bijbel dat? Nee, dat zegt de Bijbel nergens. De Bijbel zegt wel dat jij een zegen mag zijn daar, dat je daar wat mag brengen. Er valt niks te halen daar. U vindt, als er niks te halen is, dan gaat u naar de buurman of gaat u naar het loket naast de cafetaria. Maar u gaat ergens naartoe, omdat u wat wilt. Maar de Heer bedoelt dat u iets te geven. Wat zei de schrift, de hele schrift over die plek in Jeruzalem? Daarheen zult gij gaan, daarheen zult gij brengen, daarheen zult gij uw offerdieren brengen. Daar zou je de lof en de ere aan de Heer mogen geven. Dat gaan we alleen maar uitdelen. Daar brachten ze de tienden, daar brachten ze alles, hun hele leven bijna. Daar hebben ze zich verheugd om te geven. De gemeente is niet een halende, graaiende club. De gemeente is een uitdelende, bijzonder gevende groep. Eerst de Heere. Lofprijzing, aanbidding voor hem. Ten tweede ook voor anderen. Maar dat is de achtergrond. En dan denk je, waar is die gemeente dan? Nou ja, dat is moeilijk. U wilt dan graag een paar namen van mij hebben in deze omgeving. Nou, ik geef ze u niet, ik weet ze ook niet. En ik heb vroeger al geroepen, heel lang geleden, als je op zoek bent naar de volmaakte gemeente en je vindt hem, ga er dan niet heen. Want als jij er komt, is het weer mis. Nee, dat is een hele oude, het is niet van mezelf. Die had ik al gelezen van, ik weet niet meer wie. Maar het verlangen dat het om de Heer Jezus gaat, dat hij schittert, dat hij op een buitengewone manier die stad op een berg is, en dat kan dan niet verborgen blijven. Dat mag toch ook onze drive zijn, ons verlangen zijn, gewoon, door de Heilige Geest. En dat is wat hier gebeurt. En vanaf het moment dat dit plan boven water komt, dan begint gelijk de vijand actief. Onmiddellijk. Dat was hij al geweest, die slangen rond, maar die vijanden woonden nog steeds in het land. De Israëlieten waren eruit, die zaten in Babel of waar dan ook, die zaten in die vluchtelingenkampen. Maar die Sanballat en die Horonit Tobia en de Ammonitische Dina, die woonden daar. Die zaten daar nog. Of die waren daar juist gaan zitten. En die krijgen nu het idee, nu gaat ons terrein weer naar de andere kant. En dat doen ze nooit. Als de duivel jou bezit, als zijn bezit, je bent een slaaf van de zonde. Wat gebeurt er als de Heer Jezus de eigenaar wordt van jou? Dan wordt hij die slaaf kwijt. De duivel is die slaaf kwijt. Dat voelt hij. En dus gaat hij proberen om die slaaf terug te vinden. En te winnen. En dat lukt hem heel vaak. Dat is het. Vanaf het moment dat u iets gaat doen voor de Heer Jezus, wordt de vijand actief. En begint nare dingen. En die nare dingen worden hier nog een beetje bedekt, die komen we echt heel sterk tegen in dit boek. Heel sterk in dit boek. Maar hier nog een beetje. Nou ja, dat is een Horoniet. Dat is een manier uit Moab. Horonaim, dus een stad in Moab. Tobia is een Ammoniet. Dus de Moabieten en de Ammonieten. Die worden hier genoemd. Dus de Sanballat, de Horoniet. Vers 19. Tobia, de Ammonitische slaaf. Dus de man uit Moab. De man uit Ammon. En Gezem de Arabier. Zijn die er ook? Ja. Nou, ruik maar een keer en je bent er al bijna in Jeruzalem. Snap je? Ik wil daar niet te veel over zeggen. Die context is nog steeds voorhanden. Moab staat in de Bijbel. Geloof me nu maar even voor vandaag. U mag het navragen en napluizen. Maar Moab staat voor hoogmoed, voor arrogantie, voor hoogmoedigheid, voor hooghartigheid, voor hoogdravende taal. Jeremia 48 en Jesaja 16 hebben ze allebei. Twee keer wordt ze genoemd. Jesaja 16 en Jeremia 48. En Ammon staat voor mensen die op hun schatten vertrouwen. Die staat dus voor de financiële sterke basis. Dus hoogmoed heeft te maken met je eigen denken. En Ammon heeft te maken met je schatten, zo van, ik heb alles geregeld, dus er kan mij niks gebeuren. Die meneer uit het Nieuwe Testament die schuren bouwde, die zei, ik moet grotere schuren, want ik heb zoveel, ik moet wel vernieuwen. Dat is op schattenvertrouwen. En die Arabier Gesem, dat is een soort mix van alles. Eigenlijk de mix die je vandaag in Jeruzalem en rondom Jeruzalem terugvindt, letterlijk. Maar ook wel bij ons. Er komt nu wat geloofsbeleving, wat hele wat rare toestanden. Komen binnen en die zitten in onze gemeente. En die hebben ook, die hebben dan dezelfde God, zegt dan iemand. Ja, maar het heet toevallig anders. Maar het is niet iemand die zijn eigen zoon heeft gegeven, Want met die zoon, daar heeft men dan niks mee. Als in Jeruzalem, op de moskee, die grote, dat prachtige, schitterende, kleurrijke gebouw met die gouden koepel, een tekst staat, onder andere staat, er staan heel veel teksten op uit de Koran, maar onder andere gewijd aan de God die geen zoon heeft. Nou, dan moeten alle lampen al gaan branden bij u. Dan moet u niet zeggen, nou, dit is ongeveer hetzelfde als wat wij hebben. Ze noemen hem toevallig anders, maar voor de rest is het allemaal hetzelfde. Nee, dat is niet waar. Dat is pertinent niet waar. De Arabier Gesem. Ik wil zo graag duidelijk maken dat vanaf het moment dat u kiest voor de Heer Jezus om voor hem en voor zijn naam en voor zijn glorie en zijn eer weer te gaan, om daar je kracht aan te geven, je rug aan te geven, je intellect aan te geven, je capaciteiten aan te geven, komt in hoofdstuk 3, dan gaat de vijand bijzonder actief worden. Maar jij en ik worden gesterkt met, toen gaf ik hun ten antwoord, de God van de hemel, hij zal het ons doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar jullie hebben geen deel en geen recht en geen herinnering. Ik heb wel eens gedacht, die tekst moet je eens een keer doorgeven daar. Jullie hebben geen herinnering in Jeruzalem. Zij claimen de stad. Ja, ik ga nu niet al te ver doorgaan met deze dingen. Maar stel nu dat dat eens een keer doordrong. Dan wordt het al een hele moeilijke. Maar dit is wel wat er staat. De Heere wil zijn volk daar hebben. En dat gaat voor Israël om zijn volk op aarde. Ook straks op aarde. Ook straks. Dat gaat komen. En het gaat voor de gemeente om zijn volk in de hemel. Ook straks. Als we bij hem zullen zijn. Daarom worden we in beide gevallen vergeleken met Jeruzalem. Een plek waar de Heere woont. Waar hij zijn verblijf heeft. Waar het om hem gaat. En waar je met lofoffers naartoe kunt. Ik mocht vanmorgen iets zeggen in de gemeente waar ik normaal ook woon. We op Psalm 150 looft de Heere in zijn grootheid. In zijn heiligdom. Daar begint het mee. Dat is waar hij zijn troon heeft. En loof hem ook in het uitspansel. In alles wat hij ooit geschapen heeft. Dus niet alleen op die plek, maar ook veel breder. Dat is Psalm 150, maar dat is nu nog zo. Zou het uw en mijn verlangen kunnen zijn, mogen zijn, willen zijn ook, dat de Heer Jezus weer die plek krijgt, dat het om hem gaat. Niet omdat ik daar dan een zegen krijg, maar omdat hij daar dan weer eer krijgt. En hij daar weer glorie krijgt. En hij aanbidding krijgt. En God de Vader aanbidding krijgt. En de gelovigen zullen daar absoluut in gaan groeien. En dat zal een buitengewone aantrekkingskracht hebben. Iedereen zegt dat dat niet waar is. Het moet eerst om ons gaan. We moeten eerst te eten hebben en dan. Nee, zegt de Jezus, je moet eerst aan mij denken en dan. Dat is precies de volgorde omgedraaid. Vandaag de dag. En die volgorde moet weer terug. Eerst de Heere, zijn deel. Zo gingen ook altijd de Israëlieten eerst het deel aan de Heere geven. En dan pas iets voor zichzelf. En dat moet weer terug. De Heere zegene u bij de overweging van Nehemia 2. Het is wel een hele mond vol, maar... Sorry, maar dit is wel de kant waarop we gaan denken met Nehemia 3 voor ons. De Heere zegene u. En ik hoop dat u geniet van het verlangen om de Heer Jezus te eren, te prijzen, te danken. Om God en Vader te aanbidden die aanbidder zoekt. Dat is zijn verlangen. Zo is hij. Hij zoekt niet uitleggers van de Bijbel, maar hij zoekt wel aanbidders. Hij zoekt mensen die hem iets aanbieden, hem iets geven. Amen. Vader, dank u wel dat ik zo dat ook weer terug mag geven aan u. Wat zou ik zelf kunnen? U kunt er mee. De Heilige Geest kan er iets mee. Kan het in het hart leggen. Kan het laten dalen of laten synchroniseren in het hart. Niet alleen in de oren, maar ook in ons hart en in ons leven. Dank u dat doen wilt. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank u wel zo voor het openen en het uitleggen van deze geschiedenis. We hebben denk ik allemaal een stukje huiswerk meegekregen om geschiedenis thuis nog een keer te lezen en te overdenken. En te kijken wat de Heer daaruit tegen ons wil zeggen. Heel persoonlijk, van waar wij onze schouders onder kunnen zetten. Als je dat verhaal er zo opnieuw leest en overdenkt en je stelt je een beetje die puinhoop voor die Nehemia daar tegenkwam, dan was hij vol goede moed en dacht hij van nou huppakee, we gaan aanpakken. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die daar omheen stonden ook wel gedacht hebben van poeh, ja weet je, wij wonen hier al een heleboel jaren en we hebben nog wel een beetje meer puin gezien dan Nehemia daar dat ene nachtje in het donker. Het is wel een enorm karwei. En u had het net al over ontmoedigingen, maar dan kan de moedje soms in de schoenen zinken. Maar dan zegt God van, nee, ik sta aan jouw kant. Ik wil je helpen. Ga nu aan de slag. En laten we samen zingen lied 411. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert. De trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert. Hij staat erboven. Die wolken, lucht en winden, wij sporen en lopen en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Nou, misschien ziet u wel wat puin om u heen leggen waar u wat mee moet doen. En daar ziet u er tegenop. Of misschien hebt u wel iets in uw eigen leven gewoon wat praktisch gewoon heel moeilijk ligt. Ziekte of moeilijkheden in uw gezin of in uw familie. Waar u zegt van hoe moet het verder. En dan leveren we hier geen pasklare oplossingen voor. Maar we mogen wel samen zeggen. Dat met dit lied, die wolken, lucht en winden, wij sporen en loop en baan zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan, ook in de komende week.
Beveel gerust uw wegen.
Mededelingen. Achter in de zaal staat een tafeltje, dus zult u dadelijk Harry Brons waarschijnlijk wel aantreffen. Hij heeft daar cd's van de vorige lezingen, dus als u daar belangstelling voor hebt, kunt u helemaal terugluisteren vanaf Ezra en dan up to speed komen van waar we nu gebleven zijn, dan kunt u dat bij hem verkrijgen. En volgens mij liggen er ook briefjes op de tafel met uitnodigingen voor deze lezing. Die zou u nog mee kunnen nemen, misschien aan iemand in uw omgeving uit te delen die er ook wellicht belangstelling voor heeft. En dan vindt u ook het adres van de website die over deze lezingen gaat, www.dehogepriester.nl. En als ik me niet vergis, ik weet niet of Harry ergens zit, staan op die site ook de mp3's van deze lezingen. Dus u kunt ze ook daar, denk ik, downloaden. Dan weet u dat. Zo dadelijk, als we de grens wat gaan eten nog, en soep eten en broodjes en zo, dan blijft broeder Sterns en zijn vrouw hiervoor even zitten. Dus als u nog vragen hebt of over bepaalde dingen even wilt napraten, dan kan dat en is daar gelegenheid voor. Net buiten de zaal staat nog een tafel waarin een aantal bladen liggen waar u kennis van kunt nemen en ook mee kunt nemen. En er staat ook een bus waar u eerst ook vragen nog in kunt stoppen als u die hebt. Dan komt die een volgende keer aan de beurt. En u kunt er ook een bijdrage achterlaten voor de kosten van deze middag. Op de tafel hebt u wellicht ook deze briefjes gevonden. Ik wil nog even aandacht voor vragen. Dus op 20 september, dat is volgende week. Deze week, ja. Dan is er in Barneveld in de Goede Herderkerk een Israëlavond, waarvoor je ook van harte bent uitgenodigd. Goed, dan hopen we elkaar, als de Heer nog niet gekomen is, de volgende keer op de derde zondag van oktober te zien. Dat is op 21 oktober. Laten we deze middag besluiten met het gebed. Heer God, Vader in hemel, dank u wel dat u uw woord zo weer opnieuw voor ons geopend hebt. En u hebt tot onze harten gesproken. U hebt misschien voor ons allemaal een verschillende boodschap in petto gehad. En we bidden u dat wij hetgene wat u voor ons had eruit zullen pikken en er ook wat mee zullen doen. Dat we het niet als informatie opgenomen hebben, ergens in een hoekje hebben opgeborgen, maar dat het actief is in ons hart. Dat we het mee zullen nemen, het zullen verwerken en het in zullen gaan zetten voor u. Zodat we samen met u op pad gaan en onze schouders zetten onder de taak die u ons gegeven hebt. We willen zo bidden om uw nabijheid en uw zegen als we van hier gaan, dat we gaan onder uw hoede. En dank u wel dat we in die zekerheid ook mogen gaan. En wilt u ons in de week, die in de weken die voor ons liggen, ons uw nabijheid en uw zegen geven. Uw hulp en uw moed om de dingen op te pakken die er liggen. En dat we op pad gaan in de zekerheid dat u de almachtige God, onze Vader bent. U die alles gemaakt hebt, die wolken, lucht en winden in uw hand houdt. Dat u ook voor ons een pad en weg weet die wij kunnen gaan. Wilt u zo met uw kracht en met uw nabijheid en met uw Heilige Geest met ons meegaan, zodat we tot uw eer zullen leven. We bedanken u dat we ook nog wat te eten van u ontvangen. Het broodjes en soep, we nemen het met dankbaarheid uit uw hand aan en we zijn ook dankbaar voor degene die het voor ons hebben klaargemaakt. Zegent u hen daar ook voor. We bidden nog om een goede tijd zo met elkaar, dat onze lichamen versterkt worden en dat ook onze zielen als het ware verkwikt worden door elkaar, door de ontmoeting met elkaar. Wilt u ook dat laten zijn tot eer van uw naam. We dragen ons zo aan u op en we eren u. Amen.
Amen.
Ja, beste mensen, dat was het voor vandaag. Nou, zoals ik al zei en in het gebed ook aanhaalde, zijn soep en broodjes van harte uitgenodigd om daar wat van te nuttigen en samen nog even met elkaar na te praten. Goede tijd gewenst, goede week en wellicht tot over een aantal weken.